Evensterische Kring, maandag 17 juni 1985, eerste deel.
Zo, goedenavond, vrienden. Ja, deze keer mag ik de inleiding weer houden. De laatste tijd nog een beetje geroezemoes geweest aan onze kant. Maar ik weet niet of u hoera roept of ach jee, maar het interesseert me ook niet zoveel. Ik vind het toch wel fijn dat ik op een oude stek terug ben om te wijken. We hebben vanavond een gastspreker, filosoof. Ik vind filosofie altijd een beetje moeilijk, omdat filosofie over het algemeen een poging is op een enkel feit een theorie omtrent oneindigheid te bouwen. Maar u zult bemerken, het is iemand die op zijn manier erg redelijk is en die zich dan bezighoudt met problemen als God, de geest, het leven na de dood, noem het maar op. Als ik daar een inleiding op moet houden, dan kan ik natuurlijk alleen maar oude wijsheden gaan verkondigen, zo in de stijl van de dood is eigenlijk het speelkwartier van de geest. Ja, dat is nog waar ook hoor. Ik wil niet zeggen dat het allemaal speels is aan onze kant, maar het valt toch echt mee. Als je kunt zeggen, wanneer het duister van de stof voorbij is, gloort het licht van de geest. Maar ik heb gehoord dat er al te veel glurend drinkwater zit tegenwoordig, dus moeten we ook voorzichtig mee zijn. Nee, laat mij dan maar op mijn manier nadenken. Lijkt me veel verstandiger. De mens heeft een heel eigenaardig denkvermogen, dat weten we allemaal zo langzamerhand wel, denk ik. Heeft namelijk twee hersenhelften. Elke hersenhelft is kruisend voor een reeks van de zintuigelijke waarnemingen aansprakelijk. Daarnaast heeft de ene hersenhelft hoofdzakelijk gevoel en onderbewustzijn en de andere is hoofdzakelijk reden. Als ik de mens van tegenwoordig bekijk, vraag ik me af welke helft ze het meest gebruiken. Ze schijnen mij bij het overlijden vaak nog praktisch nieuw te zijn. Maar ja, dat is een persoonlijke visie. Het is natuurlijk zo dat wanneer wij bezig zijn en onze gevoelens gaan spreken, dat we met onze reden meestal geen raad weten. Het is ook omgekeerd zo dat wanneer we erg redelijk zijn, onze gevoelens voortdurend in opstand zijn. Ik heb dat vroeger op aarde zo ervaren en u kunt het misschien uit ervaring bevestigen. Dan vraag ik me af, hoe komt het eigenlijk dat we deze scheiding voortdurend handhaven? Mij dunkt, dat een mens die in staat zou zijn zijn gevoelens evenzeer te begrijpen als zijn redelijke gedachten van die twee een eenheid zou kunnen maken. En dan zou je dus een hele hoop onbewuste impulsen van het ogenblik zou je kunnen gaan omzetten in bewuste impulsen die ingepast kunnen worden in een redelijke benadering van het bestaan. Hoewel redelijk iets benaderen in het bestaan komt toch maar zeldzaam voor, dacht ik. De meeste mensen vinden de redenen voor datgene wat ze emotioneel hebben gedaan pas nadat ze erover na hebben gedacht hoe ze het zouden kunnen verklaren aan een ander, waarna ze voor zichzelf die verklaring als de meest juiste aannemen. Dat is ook filosofie tussen de haakjes. De situatie waarin de geest verkeert is nog veel moeilijker. De geest heeft namelijk betrekkelijk weinig invloed op de reden. En dat is begrijpelijk. Die reden die is scherp omlijnd. Die pleegt te werken volgens een vast schema. En aan de andere kant die gevoelswereld en het onderbewuste, dat is veel spontaner natuurlijk, daar kun je als geest wel een hele hoop in kwijt. Maar je krijgt het alleen niet aan de andere kant, het komt niet bij de reden terecht. Voor mij lijkt het veel beter wanneer de geest in staat is om deel te hebben en ingrijpend eventueel deel te hebben aan het geheel van alle processen. Dan kon men als vanzelf vragen, ja, waarom gelooft een mens bijvoorbeeld? Het gekke is dat elk geloof, welk je ook neemt, redelijk onaanvaardbaar is. Inclusief het spiritisme dat voor de aanwezigen. Er zijn wel aanwijzingen dat het misschien zo zou kunnen zijn, maar er zijn nooit bewijzen dat het zo is. Waarom omhelzen we die dingen? Is het misschien omdat je de dingen aanvoelt? Dat je zegt, ja, er moet toch iets zijn? Nou, het zou zelfs mogelijk zijn dat op een gegeven moment je redelijke helft per ongeluk naar de andere kant kijkt, daar het onderbewustzijn ziet met alles wat er verder in zit en zegt, oh mijn God, waarop dan de totale mens uitroept, ik geloof. Geloof is, dacht ik, een poging om onze onzekerheid kwijt te raken. Maar op het ogenblik dat we dit geloof als een vaste waarde gaan hanteren, past het niet meer in onze redelijke wereld. Wij worden onredelijke mensen, ongeacht het feit dat we in ons eigen denken menen redelijk te zijn. We zijn namelijk niet meer bereid om alle indrukken op te nemen, alle signalen te ontleden, maar alleen diegenen die passen bij hetgeen we toch al geloven. Nou schijnt dat erg verbreid te zijn hoor. Ik heb ook gehoord dat de heer Reagan een uitvoerig beraad heeft gehad op bepaalde dingen die hij wou gaan doen. En dat de goede man, terwijl hij heel veel verweer heeft gekregen, en van binnenlandse en van buitenlandse zaken, en bovendien nog van een deel, althans, van de legerkrachten, die zei, nou, ik ben blij dat we het allemaal met elkaar eens zijn. Hij had gewoon niet gehoord. Nou ja, misschien is hij doof. Kun je ook niet weten. Huh? Dan zeg ik, ja, hoe kan dat? Is die man blind? Nee, eigenlijk niet. Hij ziet een hele hoop dingen wel, maar hij heeft een heel beperkt blikveld. Een vriend van mij heeft eens gezegd, een paard met blindkleppen ziet nog meer van de wereld dan een mens die het geloof als blindklep gebruikt. En ik denk dat hij gelijk had. Ja, dat was niet onze vriend Henry hoor. Die houdt niet zo van paarden, die houdt zich meer met ezels bezig. Voortdurend op paard actief. Maar deze vriend die meende eigenlijk dat we vaak bewust een deel van onze wereld weggooien. Hij zegt ook, ja, wat al die mensen daar noemen, paranormaal en dit en dat. Het is allemaal erg mooi dat ze het zo noemen, dat ze het wetenschappelijk benaderen. Maar als het niet past bij hetgeen ze menen dat waar is, dan gooien ze het opzij. En toch heeft elke mens die kwaliteiten, elke mens heeft bepaalde mogelijkheden, de een voelt de dingen goed aan, de ander die leest bewust of onbewust soms gedachten, een derde die geneest mensen, vierde doet weer wat anders. Maar al die mensen, die menen dan dat dat moet worden ingepast in een redelijk kader. En natuurlijk vervelend. Stel je nou eens voor, je zou iemand kunnen genezen. Maar nu ga je bij jezelf eerst na. Zit die pijn nou op de hoogte van deze rib of geen rib? Kijk, op dat ogenblik heb je die ribben al voor de genezing gestoken. Dan is het spontane proces weggevallen. Maar als je het nu omdraait, kun je het anders doen. Je gaat gewoon op die mens af. Hè? Je laat gewoon een uitwisseling van krachten plaatsvinden en er ontstaat een beeld van wat ik waar kan zijn. Kijk, dan zit je beter. Maar wat heb je hier gedaan? Je hebt dus bewust of onbewust je onderbewustzijn, je gaven, je geestelijke mogelijkheden voor een deel zelfs gebruikt om te komen tot een formulering die dan nog past in je eigen wereld. Je kunt nooit eerst iets formuleren zodat het past in je eigen wereld en dan daar de geestelijk bijpassende zaken bij zoeken. Dan loop je altijd vast. Ja, er zijn een hele hoop dingen die me soms verbazen. Kijk, ik ben een geest, hè. Ik probeer erg redelijk te zijn. Hoe komt het dan dat ik net zo erg klets als de meeste mensen? Ja, u niet hoor, u kletst niet. Maar op het ogenblik denkt u veel, maar u zegt gelukkig weinig. Ja, dat is ook een groot voordeel hoor. Een mens die zijn gedachten uitspreekt, is ze daarna kwijt. Wie ze in zich nader beschouwt, vindt meestal daarin nog waardevolle dingen terug. Ook niet van mij, ik zit alleen als een gek. Ik moet de inleiding houden, ik heb daar druk gehad, mag rustig weten. We zijn daar weer bezig geweest met een aantal fanatici en het lukt maar niet. Daar werkt trouwens Henri wel, die werkt ook aan die dingen. Laatst ook kwam ik tegen, ik kwam terug van een karwei. Ik zeg tegen hem, hoe gaat het? Toen zegt hij, nou, je zou het zo kunnen zeggen. Wat mij betreft gaat het nog wel. Want ik kan nog iets bereiken. Maar voor de mensen bereik ik niets. Want als ik iets voor de mensen bereik, zijn er onmiddellijk honderden mensen die het ongedaan maken. Ik zeg tegen hem, heb je dat vroeger nooit opgemerkt? Nee, zei hij, kijk, normaal kun je dat met een grapje afdoen. Dan lachen ze erom, dan onthouden ze toch ook. Maar als je hier gewoon direct op die mensen in moet werken, dan kun je toch niet van ze verwachten dat ze zichzelf belachelijk vinden. Ik zeg dus, je verleert het lachen. Toen zegt hij, nou laat ik het zo zeggen. Het cynisme dat ze mij wel eens hebben verweten, komt soms wel eens opvallen. Nou, ik kan het best begrijpen hoor. Maar daar zit je dan echt met het raadsel waar ik nou over spreek. Hoe komen die mensen aan die opvattingen? Waarom gooien ze hun leven weg voor een paradijs waarvan niet eens zeker is dat ze het krijgen? Waarom zijn ze zo verzeten op het doden van anderen, dat ze eigenlijk niet eens meer weten of er nog iets anders voor hen te doen zou zijn? Hoe komt dat? Waarom zijn die mensen voortdurend bezig om te vertellen dat zij weten hoe het juist is en juist hoort, en een ander dan mij opzij zetten? Ik vind het zo krankzinnig. Ja goed, in mijn tijd had je ook van die tantes, hè. Die wisten ook precies hoe het hoorde. Dat waren de pinkdrinkers. Ja, u kent het toch wel, een kopje thee? Dat hoorde erbij kennelijk. En ik heb me altijd afgevraagd of die mode niet is ontstaan totdat een of andere voorname dame of heer een stijve pink had en hem niet kon buigen. Want dat is een heel waarschijnlijk iets. Kijk, die mensen die zo zeker zijn van alles, die vergeten altijd één ding. Dat er zoveel dingen zijn die er tegenspreken. Als u hier zit, houdt u zich bezig met esoterie. In uw innerlijk zult u heus wel het een en ander ontdekken. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar is het wel zo? Of zou het ook anders kunnen zijn? Ja, niet dat ik hatelijk wil zijn hoor. Maar het kan je gewoon gebeuren dat je zegt, je bent bezig met een les die zegt, nou, kijk eens, mensen die dus hooggeestelijk beginnen te leven, die hebben dromen en daarin zien ze vooral kleuren, mooie lichtende kleuren. Nou, ik de volgende dag ga vragen, heeft iedereen die heeft pimpelpaarse dromen gehad hoor? Waarom? Hebben ze dat gedroomd? Of hadden ze het graag willen dromen? Of misschien zouden ze graag hoog willen zijn en proberen ze dan maar elk symptoom op zichzelf toe te passen dat daarbij zou kunnen horen. Ja, niet aanwezigen hier hoor. Ik bedoel, het kan ook wel eens een keer zijn dat je alle kleur van de regenboog ziet, niet waar, maar dan ben je net tegen de keukenkast aangelopen. De moeilijkheid is dat wij proberen ons te identificeren met dingen die we niet zijn. Dat wij proberen in onszelf mogelijkheden te vinden die we niet hebben. Het is een krankzinnige wereld. Op een gegeven ogenblik was er een dame met een verkorte bovenlip. En die werd erg beroemd in de films. Nou, niet vanwege de bovenlip, maar meer vanwege de rest die ze liet zien, dacht ik. Ik heb het ook niet precies gevolgd, ik heb die films helaas niet gezien hoor. Maar ze had een naam die werd afgekort door de klonk of dat iemand stotterde. Nou ja, goed. Gaan allerhand dames operatief hun bovenlip abnormaal kort laten wijzen? Het is toch geen gezicht, hè? En dat moest. Omdat zij dachten dat dat mooi was. Schoonheid ligt in jezelf. Er zijn een hele hoop mannen en vrouwen die absoluut niet knap zijn, toch stralen ze iets uit. En wanneer je met die mensen te maken hebt, dan vergeet je gewoon dat ze lelijk zijn. Tegendeel, er komen allerhand dingen naar voren en die zijn wel mooi. Het gebeurt wel eens dat een werkelijk lelijk meisje, ja, verliefd op de eerste bal, ineens een schoonheid schijnt te zijn. Nou ja, het gaat zo weer weg hoor. Maar op dat ogenblik. Waarom? Omdat ze iets uitstraalt. Ik dacht dat wij niet moesten proberen om iets te zijn wat in de wereld dan aanvaard is. We zijn Den Haag, hè? Wat accepteer je is. Maar we moeten gewoon proberen onszelf te zijn. En wat er in ons leeft gewoon eruit te stralen. Dat we niet meer te maken met goed en lelijk en mooi en kwaad en weet ik wat allemaal nog meer. Wat een associatieve vergissing is overigens van het medium hoor. Want ik zou goed en kwaad en mooi en lelijk tegenover elkaar zetten. Maar hij bekeek het kennelijk iets anders. Niet over vertellen natuurlijk, want je mag nooit uit de school klappen. Heb ik nooit kunnen begrijpen dat dit een school is. Als er een is, is het een erg bouwvallige, maar... Goed. Wanneer het mij omgaat waarheid te vinden, dan kan ik geen enkele beperking stellen. Ik kan niet zeggen, ik ga die waarheid zoeken en aan de rest voorbij lopen. Dan zou ik nooit de waarheid werkelijk vinden. Ik kan niet beweren, ik ga het licht zoeken, maar ik zoek het alleen hier of daar. Ik moet gewoon het licht beleven. En als ik dat probeer te doen, ja, dan komt het overal wel tot zijn trekken. Huh? Dan komt het wel terecht. De moeilijkheid is, denk ik, dat we bij de mensen steeds meer formules en leuzen in de plaats zien komen van de innerlijke werkelijkheid. U kunt er mij geen verwijt van maken, ik creëer ook wel leuzen zo nu en dan, maar niet met de bedoeling dat u die eeuwig blijft herhalen. Wanneer je bijvoorbeeld zegt, noem dan maar gewoon iets heel eenvoudigs, hè, het rechterhandje is het mooiste. Dat werd ons vroeger allemaal geleerd. Ik heb nooit begrepen waarom hoor. Maar goed, het rechterhandje is het mooiste. Dan gaat iedereen proberen om alles recht te doen. En dat mag nu aardig zijn voor bepaalde politici. Maar eigenlijk is de doorsnee mens, een doorsnee kind, in aanleg ambidextrus. Dat wil zeggen, het kan links en rechts werken. Wanneer het nu leert beide handen even goed en even vaak te gebruiken, dan is dat niet alleen een evenwichtige ontwikkeling van het hele lichaam, maar betekent ook nog dat als je dan eens een keer een hand hebt die je niet kunt gebruiken, dat je met de andere tenminste uit de weg kunt. Ja. Iemand souffleert hier. Er zijn natuurlijk ook mensen die twee handen kunnen gebruiken, maar met allebei even links zijn. Ja, die worden dan doctorandus in de economie, neem ik aan of zoiets. Maar wanneer je goed realiseert eigenlijk hoe vaak je met een dergelijk vooroordeel of met een dergelijke stelling die je probeert te verdedigen of zelfs maar met een begrip van je eigen waardigheid die je probeert te handhaven, gelijktijdig eigenlijk een hele hoop overboord gooit van de werkelijkheid, dan zou je mijn inzicht toch een klein beetje anders moeten gaan denken en leven. Kijk, wat u in uzelf vindt, dat mocht u omschrijven zoals u wilt. Maar het is deel van uzelf. En wat deel is van uzelf is de moeite waard. Want daarmee moet je werken. Daaruit leef je. Al het andere, al het kunstmatige raak je toch weer kwijt. Of ziet u ons al in de geest ook een kopje thee drinken? Nou ja, er zijn van die idioten, maar het gaat gauw over hoor. Ik heb trouwens een goede collega, die vroeger altijd op de Witte zat. Die heeft nog een hele tijd onder een kastanjeboom zitten borrelen, voordat hij besefte dat je daar niet dronken van kon worden. Ja, dat is ook een nadeel van de geest, hè? Het zijn niet alleen voordelen. Maar u bent één totaal wezen. U bestaat niet uit twee persoonlijkheden. Al dat geklets over gespletenheid is uiteindelijk maar een beetje kolder. Wanneer er in onze gespletenheid bestaat, hebben ze zelf veroorzaakt. Maar wanneer we wat er in ons leeft proberen te uiten zoals het in ons leeft, en dan bovendien misschien nog, voor mensen hoort dat er nou eenmaal bij, een redelijke, dus een in het denken aanvaardbare manier vinden om dat te doen, dan bedrijven we de beste esoterie die er is, want dan benaderen we de werkelijkheid van hetgeen we zijn. Ik vind het erg mooi dat je het allemaal theoretisch kunt leren. Oh, er zijn scholen genoeg, wat daar maar niet over hobbelen. Nou, die leren je allemaal om jezelf te vinden en het doel van je eigen zijn te vinden. En de symbolen voor het doel van je eigen zijn te vinden. Ik vind het schitterend hoor. Maar het enige wat ze je niet leren is om jezelf te zijn. En je bewust te zijn van hetgeen je bent. En toch is dat de kern. Esoterie is niet alleen maar de innerlijke weg volgen en naar binnen toe schouwen zonder meer. Het zal altijd betekenen het vinden van datgene wat je werkelijk bent. En wat je werkelijk bent, dat is heus niet alleen maar die hoge lichtende geest die wiekend als een duif ergens in uw innerlijk de straal van de innerlijke godsland fladdert in de innerlijke tempel. Ja. Uw werkelijke persoonlijkheid is die lichtende geest. En het is ook uw eigen spookachtige ontduiking van de feiten. En het is ook het feit dat u zo nu en dan gelegenheden opzoekt waar, als het buitenshuis is, dan dames of heren op staat vermeld. Het hoort er allemaal bij. Je kunt niet één van de dingen terzijde stellen. Je kunt niet zeggen, dat is mooi en dat ben ik wel, dat is lelijk en dat ben ik niet. Je kunt alleen zeggen, dat ben ik. En het wonderlijke is, als je weet wat je bent, dat je dan geconfronteerd wordt met dingen die ook buiten je bestaan. Het lijkt wel of de waarheid gelijktijdig een band is met andere werelden ook hoor, maar andere, met andere persoonlijkheden, andere krachten. Nou ja, ik kan zo langzamerhand wel af gaan sluiten, maar dat wou ik nog even kwijt dus. Hè? Als je in mijn wereld terechtkomt, de wereld van de geest, dan geldt één eigenaardig ding. Hoe drukker je bezig bent met jezelf, hoe kleiner je wereld is. Maar hoe meer je jezelf aanvaardt en kijkt naar je wereld, hoe meer je bewust wordt van hetgeen je bent en van hetgeen anderen zijn. En groeit je wereld. Ik heb persoonlijk ervaren. Hoe onze filosoof van zo dadelijk erover denkt, weet ik natuurlijk ook niet. Die zal het op zijn manier wel allemaal heel mooi vertellen. Heel waarschijnlijk zegt u dan, nou ja, wij hebben die kletskous weer gehad, moet ook eens een keer gebeuren. Maar hij heeft het netjes gezegd. Ja, misschien wel. Maar als hij een goede filosoof is, dan weet hij dat hetgeen hij denkt te weten niet alleen weten is. Het is maar een klein deel van een groter iets waarvan hij deel uitmaakt. En ik denk dat dat geestelijk gezien het meest belangrijk is van alles. Wanneer de grenzen wegvallen, dan ontstaat een werkelijk ik dat zichzelf kent, zichzelf aanvaardt en juist daardoor ook alles buiten dat ik kan aanvaarden zoals het is en niet zoals het misschien zou moeten zijn. Dat is gewoon mijn filosofietje. Laat je onderbewustzijn, je geest en je redelijk bewustzijn en alles maar versmelten. Probeer eindelijk die grenzen eens een keer een beetje op te lossen. Een groot gedeelte van die grens schep je uiteindelijk door je eigen visie dat een mens toch een redelijk wezen moet zijn. Oh mijn God, wat zeg ik? Ja, moet zijn natuurlijk wel. Moet, nadruk op moet. Of dit is, is een andere vraag, maar dat kun je een mens weer niet vragen. Hé vrienden, als wij in staat zijn al die zogenaamde onbewuste impulsen en al die redelijkheid te versmelten, onszelf te aanvaarden zoals we zijn, dan staan we aan de grens van een zelferkenning die veel meer omvat dan we nu beseffen. Zeker wanneer we dat in menselijke vorm moeten zijn. En daarnaast geeft het ons een contact met de wereld dat veel omvangrijker, veel grootser, veel totaler is dan je het zonder dat ooit zou kunnen bereiken. Zo, en nu hartelijk dank voor uw geduld. Wacht even met roddelen tot ik weg ben. Niet dat ik me er erg aan stoer, maar ik probeer alleen maar, ja, hoe moet ik het zeggen, iets van hetgeen ik werkelijk ook ben, te delen met u die nog niet precies weet wat u zult worden. Mag ik u danken voor uw aandacht? Goedenavond.